Wat is nou eigenlijk het probleem van uurtje factuurtje volgens jou?
Het is niet schaalbaar. Dat vind ik als ondernemer een probleem. Wij verkopen niet meer de uren om een nieuwe applicatie op het dataplatform aan te sluiten. Maar we zeggen nee, het aansluiten van een nieuwe applicatie kost zoveel. En of dat dan in 10 uur of in 5 uur gedaan wordt, dat maakt voor de klant niet meer uit. Die koopt het eindresultaat, die koopt de waarde. Dus dat levert waarde op door met een goed softwareproduct te gaan werken. In plaats van bij elke klant waar je komt opnieuw het wiel te gaan uitvinden en allerlei maatwerk te gaan bouwen. Ja, en of je nou websites bouwt of zonnepanelen levert, ga daar eens over nadenken van wat kan ik meer de productgedachte in mijn business brengen.
Welkom bij Groeivoer. Ik sta hier met Bas Land van Kimura en we gaan het hebben over hoe je van uurtje factuurtje naar een ander model komt. Hoe kun je nou meer inkomstenbronnen gaan creëren en dat uurtje factuurtje een beetje loslaten? Bas, welkom bij de podcast.
Dankjewel, leuk dat ik hier weer mag zijn.
Ja, we hebben een andere aflevering gemaakt, heel tof. En we gaan het nu hebben over uurtje factuurtje. Mm-hmm. Wat is het probleem?
Ja, juist niet.
Hoe komen we daar nou vanaf? Maar, ja. En daar wil ik ook beginnen. Van wat is nou eigenlijk het probleem van uurtje factuurtje volgens jou?
Het is niet schaalbaar. Dat vind ik als ondernemer een probleem. Als ik meer omzet wil gaan maken, meer klanten wil gaan helpen, dan moet ik meer mensen hebben. Maar dan introduceer je ook meer overheid. Dus het is niet zo dat ik met 2 keer zoveel mensen 2 keer zoveel werk kan doen. Ik kan met 2 keer zoveel mensen misschien 1,8 keer zoveel werk doen. Ja. Omdat er wat inefficiëntie in het bedrijf ontstaat. Dus de schaalbaarheid is ver te zoeken. Dat vind ik als ondernemer een probleem. En ik vind het naar de klant toe ook. Het is een heel gangbaar afrekenmodel voor heel veel dienstverlenende bedrijven natuurlijk. Maar eigenlijk wil je de klant kunnen factureren naar de waarde die je levert met je bedrijf. In plaats van de tijd die je erin hebt gestoken. In een restaurant kies je ook niet een biefstuk medium of rare. Omdat rare minder tijd kost om te maken. Dus is het iets goedkoper. Dat is eigenlijk gek.
Ja. Nu hoor ik ondernemers denken van ja, nee, maar ik wil helemaal niet schalen. En ik vind het eigenlijk allemaal wel prima zo.
Ja, uurtje voor uurtje is heel lucratief.
Ja. Hoe lucratief?
Nou, dat is afhankelijk van je uurtarief, denk ik. Mm-hmm. Maar het is als ondernemer, als je begint met het leveren van diensten. Ja, je gaat werk doen, je stuurt een rekening en 2 weken of een maand later staat er geld op je rekening. Mm-hmm. Dat gaat heel makkelijk. En heb je vaak geen financieringen voor nodig, want je maakt hopelijk genoeg omzet om ervan te kunnen leven. En de cashcyclus is heel snel. Nu werken, over een maand geld op je rekening. Nu werken, over een maand geld op je rekening. Dus het begint op loondienst te lijken, omdat je in zo'n snelle cadans terechtkomt.
Ja.
Dus dat is lucratief. En zeker als je tarieven goed genoeg zijn. En ik denk als je de diensten aanbiedt die jouw klanten nodig hebben, kunnen je tarieven hoog genoeg zijn. Dan kan het dus best wel lucratief zijn. Dan kun je veel cashflow mee maken. Zeg maar.
Wat is een goed tarief?
Ja, dat hangt er vanaf wat je doet. Ja, dat vind ik lastig. Ik denk dat het voor een advocaat een ander verhaal is dan voor een podcastmaker of voor een ICT'er of voor wie dan ook.
Ja. Ik hoorde een keer een mooie vuistregel van als je klant een beetje moeite heeft met het tarief, dan zit je aan de goede kant.
Ja.
als hij meteen ja zegt, dan zit je te laag, zeg maar.
Ja, maar bij de eerste paar klanten werd er meteen ja gezegd. Mm-hmm. Ik ga toch maar ongeveer hier ergens zitten. Ik hoor van iemand, daar ga ik iets onder zitten en dan zal het wel goed zijn.
Ja.
Ja. Nee, dus natuurlijk als je uren verkoopt, ga je wel zoeken naar uiteindelijk van wat is de prijselasticiteit van de markt, van de diensten die je levert. Ja.
Ja, ik zit er een beetje dubbel in. Aan de ene kant, ik denk van, uurtje factuurtje. Ik snap inderdaad dat je wil schalen, dat je andere modellen zoekt. Daar gaan we het zo over hebben, van wat zijn dan de alternatieven? Aan de andere kant denk ik ook wel van, je moet ook weer niet het kind met het badwater weggooien.
Nee.
Wil je daar eens op reageren?
Ja, wij zijn nu bezig met het productizen van ons bedrijf. We leveren volledig consultancy-diensten rondom het Microsoft Data Platform.
Ja.
Dus we zijn techneuten, we bouwen data-analyse software voor klanten.
Ja.
Daar hebben we natuurlijk in de eerdere aflevering ook over gehad.
Misschien moeten we dat even uitleggen. Want stel dat iemand die andere aflevering niet gehoord heeft, maar wel deze aflevering aanklikt.
Ja, heel kort gezegd wat wij doen. We helpen met name MKB-bedrijven om datagedreven te gaan werken. Om acties te kunnen ondernemen op basis van kengetallen. En dat doen we door het implementeren van technologie, van software. Als het goed is, leg je allerlei gegevens vast in je organisatie. Nou, wij bouwen dataplatforms en dashboards die met die gegevens tot inzicht te kunnen komen. En dat deden we altijd, en nu nog steeds voor een heel groot gedeelte overigens hoor. Maar dat deden we altijd op basis van projectwerk. Dus we schatten in, iets gaat ongeveer zo lang duren. Daar hangen we een tarief aan en dan gaan we werken. En dan het gedane werk, dat wordt gefactureerd.
Ja.
Meestal op nakalculatie, dus het kan een keer meevallen, het kan een keer tegenvallen. net welke partij je bent, of je de leverancier of de klant bent. Maar goed, het kwartje kan beide kanten opvallen. Ja, dat betekent gewoon dat je de uren die je werkt kunt factureren. En daarvan kunnen wij de salarissen en de huur en alles betalen en houden wat winst over. Mm-hmm. Dus heb je daarmee een prima businessmodel. Het is alleen niet zo schaalbaar, hebben we het net over hadden.
Ja.
En wat we ook zien is dat wij willen onze klant gewoon we willen het gaan doorbelasten naar de waarde die wij leveren. En dat zit niet in de tijd die we ergens in hebben gestoken, maar in het eindproduct dat we uiteindelijk opleveren. En dat is het meer productdenken. Want uiteindelijk leveren wij niet handjes, maar we leveren uiteindelijk dat dataplatform. Dus kunnen we dat productizen en dat in blokjes knippen en daar een prijskaartje ophangen.
Ja.
Dan weet de klant waar die aan toe is. Dat geeft zekerheid. De klant kan ook makkelijker inschatten van, is dit het waard voor mij? Hoeveel waarde krijg ik eruit versus wat kost het? Dat moet een no-brainer zijn voor de klant ook. Dat ze denken, oh, dat is een goede deal. En voor ons is dat een incentive om ons werk steeds beter te gaan doen. Meer te templatificeren, meer te automatiseren. Zodat we diezelfde waarde kunnen leveren in minder tijd. Waardoor ons effectieve tarief omhoog gaat.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af. Dus jullie zitten al in deze transitie, zeg maar. Want de vraag was van, hoe doe je het zelf? Dus je zegt van, wij factureren nog steeds uren.
Doen we nog steeds, ja.
Okay,
we zijn dus niet cold turkey overgegaan. Nee.
Maar je hebt ondertussen dus een product gebouwd. Of eigenlijk een soort dataplatform, ja. Zeg ik het al goed.
Ja.
En dat, hoe beprijs je dat dan, zeg maar? Hoe hang je daar een prijskaartje aan?
Ja, wat ons product doet, is het versnellen van het implementeren van een dataplatform. Dus daar hangen we een prijskaartje aan. Ja, uiteindelijk hang je er een prijskaartje aan en ga je ook kijken wat werkt in de markt en wat past in de markt. Maar wij draaien nu kortere projecten die voor de klant dus goedkoper zijn en sneller opgeleverd kunnen worden, omdat we dat met een goed product doen. Waar ook voor ons de maandelijks terugkerende onderhoudskosten en de kosten voor uitbreidingen en doorontwikkelingen een stuk lager van zijn. Dus dat levert waarde op door met een goed softwareproduct te gaan werken, in plaats van bij elke klant waar je komt opnieuw het wiel te gaan uitvinden en allerlei maatwerk te gaan bouwen.
Ja.
Ik heb jou al eens gehoord over maatwerk, software en de risico's die daar
ja, nee,
bij
daar
zitten.
Heb ik 4 ton op stuk geslagen. Ja, dat kan heel erg.
Dat kan best wel uit de klauwen lopen, inderdaad. Ja. Dus wij hebben inderdaad gezegd van, we gaan die dienstverlening die we leveren, gaan we proberen om zoveel mogelijk in een product te vangen.
Ja. Heeft het een naam, jullie product? Want jullie bedrijf heet Kimura, maar
we noemen
het product
het Kimura Data Framework.
Okay.
KDF. En we kunnen KDF deployen bij een klant. We kunnen het met een druk op de knop neerzetten. En dan heb je een soort data lake in een doosje. Zonder dat we daar heel veel werk aan hoeven te doen en hoeven te configureren. En wat je daarmee koopt in dat product is connectiviteit met allerhande applicaties waar je in je bedrijf data in vastlegt. Denk aan een Exact Online, een AFAS, ERP-systemen zoals Dynamics of Infor, NetSuite. Nou, noem ze maar op. Allerlei softwarepakketten waar je gegevens in vastlegt, waar we connectiviteit mee hebben. En waarbij we in het product allerlei processen hebben, dataverwerkende processen hebben, om ervoor te zorgen dat je van al die ruwe data die in je applicatie zit, meetbare kengetallen maakt, managementinformatie kunt maken.
Oké. Als ik vanuit productizing denk, van oké, ik heb iets wat ik wil minder uren, ik wil meer, toch ook passief inkomen. Tenminste, dat kwam bij me op. Dat is een beetje een omstreden term, hè, want ik geloof ook niet zo heel erg van passief inkomen.
Als je naar mijn agenda kijkt, is het niet heel passief.
Nee, er moet keihard gewerkt worden. Maar je bouwt iets wat in principe legacy, of wat zeg maar groter kan worden dan jijzelf.
Juist.
Dus dat jij op vakantie bent en dat ondertussen dat product verkocht wordt.
Het machientje moet doorlopen.
Ja, en dan ga je naar productizing. En jij had ook op een gegeven moment een side hustle of een bedrijf dat heette Datachimp.
Ja, dat doen we nog steeds. Dat is ook een product dat we nog steeds voeren, inderdaad.
Want die naam is dan ook wel belangrijk. Als je productizing gaat doen, als jij zegt KDF, ik heb KDF, denk ik aan een Kamers en Gunning of een weet ik
zeg
maar.
Zegt jou niks.
Nee, dus hoe belangrijk is dan die? Dus je kan wel een mooi product bouwen en dan moet je er een prijskaartje op hangen. Maar je moet het ook soort van verkoopbare propositie van maken. Ja. Hoe ver zijn jullie daarin? Of zijn jullie het gewoon aan het verkopen? En
Het framework verkopen we in, ja. in projecten mee, zeg maar. Dus dat is best wel sales heavy wat dat betreft. Datachimp is veel meer een kant-en-klaar dataproduct. Okay. Inderdaad. Ja, dus je ziet daar wel dat het meer product-led versus sales-led groei is die daarin zit.
Ja.
Je kunt je voorstellen dat als je exact online in je bedrijf gaat gebruiken, dat je je even laat helpen door de accountant of door iemand die er verstand van heeft bij het inrichten van die software. Mm-hmm. Versus ik begin nu met, noem even een stuk software, een klein CRM-pakket. Ja, dus je e-mailadres invullen, je bevestigen, je creditcard swipen en dan ben je online.
Ja.
En er is echt niemand bij dat softwarebedrijf die daar, ja, misschien kijken ze naar een dashboard waarin ze zien er is weer een gebruiker bij. Maar er is niemand die daar werk aan levert. Ze hebben wel een extra betalende gebruiker erbij. En ik denk dat daar een knip in zit. Hoe eenvoudiger je software is en hoe makkelijker die door een gebruiker zelf te implementeren is, hoe meer je echt het product op zichzelf staand kan laten leven.
Ja.
Hoe complexer het product wordt, hoe meer daar ja toch sales bij nodig is, customer success bij nodig is, implementatieconsultancy wellicht. En dat is wat wij met ons data framework ook zien. Is dat het best een ja, wat zwaarder product is, dat we in het hogere MKB verkopen. Hm. Waarbij customization nodig is, waarbij de klant toch aan het handje meegenomen moet worden. En een implementatieconsultant dus vaak ook de implementatie doet bij een klant.
Ja.
En als we het over het productizen van de business hebben, dan ja, ik zie dat op twee zaken. Het eerste is natuurlijk dat je diensten levert op uurtje factuurtje basis, die je in producten kunt vangen. Jij kunt geld rekenen voor de uren die je aan de podcastproductie besteedt. Of je kunt zeggen, ik verkoop een aflevering.
Ja.
En daar zit alles bij in. Met de studio en de tijd van jezelf en de postproductie en noem het om, de marketing en noem het maar op. Dus dat is dan een product. Je moet er nog wel arbeid voor leveren, maar je hebt hem wel productized.
Ja.
Dat is wat een accountant vaak ook doet. In plaats van dat ze uren rekenen. Veel accountants doen dat nog, maar je ziet wel een ommezwaai daar gaande. Je ziet dat daar een verandering gaande is.
Mm-hmm.
Dat ze veel meer naar een abonnementsmodel gaan. Voor een bedrag per maand of een bedrag per jaar doen we het jaarwerk en de B2-aangiftes. En mag je tussendoor een keer een vraag stellen.
Ja.
En dat is vaak terugkerend werk. Dus je moet nog steeds arbeid leveren. Het is niet passief. Maar je gaat wel de klant laten betalen voor de waarde in plaats van voor de tijd. En wij doen dat met ons product eigenlijk net zo.
Mm-hmm.
Op het moment dat je bij ons het framework afneemt, ja, dan zullen wij nog steeds daar tijd in stoppen om dat door te ontwikkelen, om te implementeren enzovoorts. Voor de implementatieconsultie en het maatwerk dat we in het product bouwen voor jou, rekenen we ook nog steeds de uren. Dus ik denk dat we nooit helemaal van de urenbusiness af zullen komen.
Hm.
Maar de klant koopt wel het product en gaat daarmee aan de slag. Hm. In plaats van dat ze mijn tijd kopen of die van een collega van mij.
En trappen klanten daarin? Ja, klinkt alsof ze opgelicht worden. Hè? Maar
dat is heel flauw, ja. Maar
nee, ja, ik zat gewoon te denken van, kun je dat dan bij bestaande klanten doen? Want ik heb inderdaad wat jij zegt van met podcasting, ik heb ook zo'n model. Hè? Mm. Dus ik heb eigenlijk twee soorten klanten. Dus bij Eer hebben we het nu over. Heb ik projecten. Dus ja. Klanten die zeggen van, nou, we willen 6 afleveringen. Oké, nou, dan gaan we dat uitdenken, opzetten, uitvoeren, et cetera. Maar ik heb ook klanten die zeggen, we willen bijvoorbeeld elke 2 weken willen wij een podcast aflevering. Ja. En we betalen een vast bedrag per maand gedurende een jaar. Nou, dat is mijn ideale klant. Want dan kan ik tenminste een beetje mee plannen.
Precies.
Dus, maar klanten die dat niet gewend zijn, die moeten dan misschien even schakelen. Die hebben zoiets van, hey, maar we sturen toch altijd uurtjes. En hoeveel, of die gaan dan misschien vragen stellen van, hoeveel uur steek je daar dan in?
Ja.
Maar misschien is dat dan je klant van vroeger. En wil je zeg maar nieuwe klanten zoeken waar je...
Ja, kijk, onze
allemaal aannames, hè? Maar...
Ja, kijk, we hebben natuurlijk een installed base van klanten waar we ooit een keer een project hebben gedaan waarin we een dataplatform hebben neergezet. En dat servicen we nog steeds op uurbasis.
Mm-hmm.
Alle nieuwe business die we doen, verkopen wij het product. En dan verkopen we een stukje implementatieconsultancy mee, maar we verkopen het product.
Ja.
En dat is wat je bij ons koopt.
Mm.
En de unique selling point daarin is dat als je het niet doet en je moet alles van scratch af aan gaan maken, dan ben je meer tijd voor je consultant kwijt. Keer tarief kost meer geld. En het duurt langer voordat je project af is. Maar ook het doorontwikkelen van wordt kostbaarder, duurt langer. Dus wat wij merken in de sales cycli bij klanten is dat het eigenlijk een no-brainer is. Want waarom zou je bij elk klant een deal opnieuw gaan uitvinden? Even los van het feit dat dat veel tijd kost, brengt dat ook kwaliteitsproblemen met zich mee. Want ik zou de oplossing op een andere manier bouwen dan een collega van mij dat doet. En allebei zijn ze goed. Maar als we elkaars werk moeten overnemen, ben je toch even aan het zoeken naar hoe zit het hier nou precies?
Ja.
Ga je dat in een standaard product stoppen, dan werkt iedereen daarmee gedwongen op dezelfde manier. En zorg je ervoor dat je best practices afdwingt. Zorg ervoor dat als je een bug vindt in je software en je fixt die, dat die bij al je klanten meteen gefixt is. Jij was hem misschien nog niet tegengekomen, maar bij een andere klant van ons ben ik hem tegengekomen. Ik stuur jou een mailtje met beste Gerard. We hebben een bug gevonden. In de nieuwe release is die opgelost. Oh, ik wist niet dat ik hem had. Nee, maar het is wel voor je opgelost.
Ja.
Dus het levert ook kwalitatieve voordelen op. En klanten vinden dat heel prettig. Dat ze niet iets hebben dat voor hen specifiek gebouwd is. Maar dat ze dus meeliften op de, nou ja, de gemeenschap, onze klantenkring. Waarvoor wij allerlei mooie dingen ontwikkelen.
Ja. Zou je het bedrijf ooit willen verkopen?
Ja, ooit wel. Niet nu, maar...
Is dat ook een, want dat kan ook een reden zijn. Hè? Dat je zegt van, nou, ik wil eigenlijk naar een verkoopbaar iets. Dus
ja.
Een asset. Hè? Dus dat je echt gaat bouwen aan een softwareproduct in jullie geval. Mm-hmm. Hè? Dus ik las vanochtend nog dat weer twee bedrijven zijn opgekocht. Visma, die heeft, weet ik veel...
Timechimp volgens mij?
Iets met Chimp, ja. Timechimp.
Ik zei in de nieuwsbrief van Timechimp. Ja,
dus die zijn opgekocht. En een of andere TMA, Talent Management Agent... die hebben een soort talententest online.
Oké. Okay.
En dat doen ze in 30 landen. En dat is een bedrijf uit Utrecht. En die zijn ook opgekocht door een of andere groep. En dat gaat echt over heel veel geld, dat soort overnames.
Ja.
Dus dat zou ook in je achterhoofd kunnen zitten van... hey, ik wil eigenlijk een schaalbaar product, want ik wil ooit een exit maken. En ook al ik geen exit maken,
precies.
Dan nog steeds.
Je wil een schaalbaar product omdat je business daar leuker van wordt, denk ik.
Ja, ja. Oké, leg eens uit.
Uren verkopen, projecten verkopen is telkens een gevecht, wil ik het niet noemen, maar je moet... constant blijven rennen en effort leveren om weer een project te verkopen. En je hebt constant de discussie over de uurtjes en de tarief en zus en zo. En ik denk dat als je een product maakt, of dat nou een softwareproduct is dat schaalt en recurring is, of dat het one-off producten zijn waar je arbeid voor levert, de podcast aflevering die je als een product verkoopt, denk ik dat het je het ontkoppelt jou als persoon, denk ik, wat meer van je business en van de diensten die je levert. Wat het mogelijk maakt dat anderen dat ook kunnen gaan verkopen, kunnen gaan uitvoeren enzovoort. Zodat je gewoon een relaxter bedrijf krijgt. Dat je als ondernemer wat makkelijker instaat. Dat maakt het verkoopbaar.
Ja.
Het bedrijf maakt het verkoopbaar, want het hangt niet meer aan jou als persoon. Maar stel dat je nooit verkoopt, heb je gewoon een leuke bedrijf, denk ik.
Ja. Ja. Ik moest even denken aan... want in agency-wereld is dit sowieso een ding. Hè? Dus de marketing agencies die doen het al heel lang. Of in ieder geval die
abonnementsmodellen, inderdaad. Ja.
Okay. Om even de brug te slaan, zeg maar. Wat kan een gewone stervelingondernemer, om het maar even zo te zeggen. Wat kan een gewone ondernemer hiermee die... ik veel zonnepanelen verkoopt of die...
Die verkoopt ook producten,
Ja, oké, maar dat hele recurring...
Oké,
is misschien een sub-onderwerp daarin, maar... Hoe krijg je meer recurring terugkerende omzet in je business?
Door onderhoud mee te gaan verkopen.
Hm.
Ja, en dat is misschien met zonnepanelen... Ik heb zonnepanelen op mijn huis liggen, maar geen onderhoud erbij. Ja, als een keer schoongemaakt moet worden, dan laat ik iemand komen die dat doet...
Hm.
Maar ik kan me voorstellen voor organisaties met een groot pand... met zonnepanelen en warmtepompen en de hele mikmak... dat daar onderhoud op moet plaatsvinden.
Hm.
En optimalisatie en dergelijke. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat in een abonnement meeverkoopt... erin elke paar maanden een check wordt gedaan. En optimalisatie wordt doorgevoerd. En een advies wordt gegeven over de toekomst en de energiemarkt... en dat soort zaken. Daar zou ik me iets bij... Ik heb daar verder inhoudelijk geen verstand van. Maar ik kan me voorstellen dat dat heel waardevol kan zijn.
Ja.
En dat je op die manier een klant die je eigenlijk een product hebt verkocht... namelijk een installatie, dat je die aan je kunt blijven binden... omdat je constant waarde blijft leveren.
Ja. Ken jij de Lean Startup, dat boekje?
Ja.
Ja, wij delen een passie voor business.
Ja.
Dankzij jou luister ik ook naar My First Million.
Ja, ik heb je een paar keer over gehoord inmiddels. Dat is heel tof.
Heel erg blij mee, want Quote die heeft het nu heel schaamteloos gekopieerd. Mijn eerste miljoen.
Oh ja.
Heel flauw vind ik, maar goed, whatever, als het werkt, prima. Maar... wat ik eigenlijk wilde zeggen is, als je teruggaat naar hoe kan je je bedrijf optimaliseren, dan kan je gaan kijken van, hey, welke waarde kan ik nog meer leveren voor mijn klanten?
Mm-hmm.
En hoe zorg je ervoor dat ze daar ook echt voor willen betalen? Dus je zou eigenlijk moeten nadenken van, oké, zo'n onderhoudsabonnement voor zonnepanelen, leuk idee.
Maar wat levert dat mijn klanten op?
Precies, willen ze dat wel en willen ze er wel voor betalen? Dus je zou eigenlijk een aantal interviews moeten doen met klanten, een stuk of 20 of 200, whatever. Maar ga het onderzoeken, dus maak een soort prototype.
Mm-hmm.
En dat komt uit de Lean Startup. Dus maak een soort MVP, Minimum Viable Product. Ga dat pitchen bij je klanten en vraag niet alleen vind je het een goed idee, maar vraag ook, oké, wil je het kopen? En als ze dan ja zeggen, dan ben je iets op het spoor.
Dus je moet je idee valideren voordat je het. Voordat je er heel veel tijd in gaat stoppen of heel veel in gaat investeren.
Nou, daarom. Ja. Anders ga je bouwen en dan heb jij daar straks, weet ik veel, hoeveel uur in zitten. En ik kwam laatst ook nog iemand tegen, die was ook iets aan het bouwen. En ik dacht echt van, man, doe dat dan niet. Ga het aan je klanten vragen, want anders dan ben je weer, dit gaat je heel veel geld kosten. Mm-hmm. Maar goed, iedereen moet daar in zijn eigen
uiteraard,
pad lopen. Misschien even terug naar stoppen met uurtje factuurtje. Zo zwart-wit is het dus niet. Hè? Dus
dat denk ik voor ons dan ook van niet. Nee. Het zou mooi zijn als het richting 50-50 op omzetniveau. De helft uit uren, de helft uit product zou kunnen gaan komen. Dat zou mooi zijn.
Ja.
Wat we wel zien is dat we ook de uren die we leveren steeds meer richting vaste prijs willen gaan duwen. Want we gaan waarde leveren. En die gaan we belasten. Of niet belasten, maar die gaan we in rekening brengen.
Ja.
Dus we hebben. Ik denk dat er grofweg twee manieren zijn om je business te productizen. Als je een softwarebedrijf hebt, dan is dat echt het maken van SaaS-software, online software, die je op een maandelijks abonnement of op een jaarlijks abonnement afrekent. En dat is heel schaalbaar, dat is recurring. En dan heb je het echt over recurring business. Wat jij aangeeft, ik kan op het strand gaan liggen en iemand kan een abonnement aanmaken, zijn creditcard swipen en ik heb een betalende gebruiker erbij. Daar heb ik niks hoeven doen. Ja, ik moet die software draaiende houden en doorontwikkelen. Maar op dat moment actief hoef ik daar niets van te doen. Dat is natuurlijk heel mooi. Dat vind ik als softwareondernemer. Dat is het einddoel uiteindelijk. En dan zie je dus ook dat de Visma's en dat soort partijen heel veel interesse hebben in dit soort softwarebedrijven. Neem een Timeshimp over. Waarom? Timeshimp is een SaaS-product met heel veel recurring omzet. En dat is heel interessant voor een kopende partij. Als je nog wel arbeid levert, kun je ook productizen. En dat is wat jij met je podcast doet. In plaats van dat je de uren verkoopt, verkoop je de aflevering. De accountant verkoopt niet meer zijn uren, maar die verkoopt het jaarwerk. Wij verkopen niet meer de uren om een nieuwe applicatie op het dataplatform aan te sluiten. Maar we zeggen nee, het aansluiten van een nieuwe applicatie kost zoveel. En of dat dan in 10 uur of in 5 uur gedaan wordt, dat maakt voor de klant niet meer uit. Die koopt het eindresultaat, die koopt de waarde. En wij leveren die waarde. En als we het heel goed doen, worden we daardoor beloond dat we in minder tijd hetzelfde hebben kunnen verdienen.
Ja.
Dus ook dat is een stukje productizen.
Ja.
Wat je bij softwarebedrijven ook ziet, is dat onderhoudscontracten worden meeverkocht. Nou, misschien met de zonnepanelen net zo, maar bij de software zie je dat ook. Monitoring en beheer, signaleren dat er storingen zijn en die verhelpen, wordt vaak ook als een abonnement verkocht. Is niet per se, het abonnement is recurring, maar je moet er wel arbeid voor leveren. Dus je kunt niet op het strand gaan zitten en niks doen. Maar ook dat is het productizen van die dienstverlening. We zeggen, voor €500 in de maand doen we 24/7 monitoring en verhelpen we storingen en wat dan ook. Dus een stukje verzekering die je daarmee aan je klant geeft.
Ja, precies. Verzekering, mooi is dat.
Maar dat is wel weer terugkerende omzet, voorspelbaar, stabiel. En als jij je werk heel goed doet, heb je als het goed is weinig onderhoudswerk, heb je weinig storingen. Hm. Dus word je beloond voor het feit dat je waarde levert.
Waarom doen heel veel ondernemers dit niet?
Ik denk omdat het spannend is om van de uren af te komen. Uren zijn natuurlijk ook wat zekerheid voor de ondernemer. Als je dienstverlener bent, je bent adviseur of je bent ZZP'er, dan zijn die uren een stukje verzekering van dat jij tijd ergens insteekt en dan ook voor die tijd betaald wordt. Als je een websitebouwer bent en je zegt, ik reken €5.000 voor een website met zoveel pagina's en weet ik veel wat. Ja, als het 2 keer zo lang blijkt te duren, dan zit je misschien een maand zonder inkomen. Ja, dat zou vervelend zijn. Als je zegt van, ik reken mijn uren af en ik spreek af met de klant dat het op nakalculatie is en dat het een keer tegen kan vallen. En we zijn bijna door het budget heen, maar we zijn er nog niet, dus we moeten een nieuw budget aanvragen. Ja, dat geeft in ieder geval zekerheid aan jou als ondernemer dat je betaald gaat worden voor die tijd. En dat je niet op voorhand gaat investeren met geld en tijd in een product. Wat je dan nog maar moet gaan terugverdienen. Het is natuurlijk, dat is ook wel spannend. Dat is een investering die je doet. Een gok misschien die je neemt. Als je niet goed valideert.
Oké, maar vind je dat iedere ondernemer er eigenlijk wel mee moet gaan experimenteren? Of het proberen of verkennen?
Begin er eens over na te denken inderdaad. Dat zeker. Ja, en of je nou websites bouwt of zonnepanelen levert. Ga daar eens over nadenken. Van wat kan ik meer de productgedachte in mijn business brengen?
Ja.
Wij bouwen dashboards en dataplatforms. Ja, dat kun je op uren afrekenen. Je kunt ook per dashboard afrekenen of per databron die je koppelt. Of per analyse of noem iets. Of voor een maand onderhoudscontract. In plaats van bij storingen gaat de teller lopen. Kun je zeggen, voor dit bedrag koop je dat af als het ware.
Hmm.
Dus je kunt op allerlei niveaus nadenken over het meer productgericht aanbieden van je diensten.
Weet je, dit zie ik hem ook heel leuk om.
Ik vind het wel heel leuk om te doen.
Hoe kan je meer geld uit je business slaan, zeg maar? Zo kan je het ook zeggen.
Hoe kun je je bedrijf efficiënter maken? Ja.
En hoe zit het dan met afgerekend worden op resultaat? Want daar als dus iemand dan tegen mij zegt van... oké, ik ga met jou een podcast maken... Mm-hmm. maar ik ga je alleen betalen op basis van het aantal luisterminuten. Hè? Dus of, okay, ja, dat ga ik niet doen hoor. Want dan denk
dat
ik
van... Het risico ligt dan bij jou.
Ja, dus dat slik ik niet. Dan denk ik van...
Maar als je weet dat jij een no-brainer product levert... en het gaat gegarandeerd lukken...
Dan weet je bij een podcast nooit.
Oké.
Okay. Tenminste, als je het hebt over...
Maar is het, echt gokken of is het... Met enige maat van zekerheid weet ik dat als ik de juiste dingen doe, komt daar een resultaat uit. Mm. Binnen een bandbreedte.
Ja, als ik zeg maar. Maar je kan adverteren hè, met. Je hebt natuurlijk zelf een. Heel wat afleveringen van een podcast gemaakt, ook goed met geld. En meer dan 200 afleveringen gemaakt. Ja, je weet wel dat je enkele honderden, misschien enkele duizenden luisteraars kunt krijgen na x aantal jaren of x aantal maanden. Maar wat er in dat podcastwereldje gebeurt, dat is zeg maar, heb je een podcast met hitpotentie? Nou, en als je een hit wil scoren, moet je een BN'er hebben. Dat is heel simpel. Okay. Pak gewoon Gordon, zet hem bij een podcastmicrofoon en iedereen praat erover.
En je hebt luisteraars, ja.
Zo gaat dat. En sommige historische verhalen kunnen ook heel erg aanslaan. Of een moordzaak of iets spraakmakends. Maar ja, je kunt nooit voorspellen of dat echt een hit wordt. Dus ik zou nooit willen afgerekend worden van, ja, is die podcast geslaagd? Ik wil... Dus ik vind, misschien is dit dan niet zo'n makkelijke business om als voorbeeld te nemen, maar...
Nee, niet om puur op resultaat afgerekend te worden. En dat is onze business ook niet. Hmm. Want het is lastig te kwantificeren wat datagedreven werken je brengt. We weten allemaal dat het je bedrijf beter maakt.
Ja.
Dat als je kunt gaan sturen op cijfers in plaats van je onderbuikgevoel, dat je betere beslissingen neemt en dat je daardoor je organisatie beter kunt sturen. Maar wat levert dat in keiharde euro's nou op?
Ja.
Dat is heel moeilijk om te kwantificeren.
Nou, ik hoorde je ook zeggen van wij leveren jou de juiste data of het juiste inzicht, maar die ondernemer moet zelf...
Het is jouw verantwoordelijkheid om iets ermee te gaan doen. Wij faciliteren dat je dat kunt gaan doen. Maar jij moet als ondernemer of als directie of als MT daar iets mee gaan doen.
Ja.
Dus dat is ook heel lastig, denk ik, om te kwantificeren. En een makelaar die werkt op basis van een courtage. Dat is een voorbeeld, denk ik, van naar resultaat betaald worden. Hm. Maar als ik over productizing nadenk van mijn diensten, dan is dat niet per se het betaald worden naar resultaat, maar wel het betaald worden naar datgene wat ik oplever. Dus ik maak een dashboard en dat mag iets kosten. En of ik daar nou 10 uur of 100 uur in stop, ja, dat dashboard heeft een waarde voor de klant. Ja. En daar kun je het over hebben, daar kun je een prijs op plakken. En de klant kan dat genoeg vinden of niet, of te duur of wat dan ook. En dat is hoe wij naar productizing kijken.
Ja.
Niet per se naar ja, wat levert dat op en kunnen wij meedoen in die upside ervan.
Ik wil nog even naar jouw ondernemerschap kijken. Je bent nu een tijdje onderweg, hè? Dus van, hoe lang ben je nu bezig?
5 jaar nu.
Ja.
Ja. We nemen dit op in december. Mm-hmm. Dat is wel iets meer dan 5 jaar nu.
Ja, ja. Oké. Dan wordt er sowieso... je hebt de 5-jaarsgrens overleefd. Hè? Dat schijnt een ding te zijn. Waar ik wel benieuwd naar ben, is waar je nog mee worstelt.
Ik worstel heel erg met loslaten. Ja. Ik blijf het heel lastig vinden om verantwoordelijkheden af te geven. En ik merk wel dat het nodig is als ondernemer. En als je bedrijf groeit, dan kun je niet meer alles in de hand houden. Ja.
Okay.
Dus dat is nog wat meanderen tussen te veel loslaten en zeggen, nou, ik kijk er niet meer naar, ik zie wel wat er gebeurt. Nou, soms weer wat verantwoordelijkheid terugpakken. En er zelf bovenop blijven zitten. Ik hou er niet van om te micromanagen namelijk, vind ik niet leuk.
Nee?
Maar uiteindelijk word ik er door de klant op afgerekend. Of het project wel of niet goed loopt. Mijn naam staat, of mijn naam, maar mijn bedrijfsnaam staat eronder. Uiteindelijk ben ik de eindverantwoordelijke. En dat vind ik wel lastig.
Hm. Ja. Te veel loslaten? Wat geef ze een voorbeeld?
Mensen in het diepe gooien. En dan gaat het misschien niet zoals jij het gedaan zou hebben. Of dan gaat er iets niet helemaal goed. En het zijn nooit levensbedreigende situaties, gelukkig. Het kan soms wel wat ellende opleveren. Kijk, ook bij ons gaat er wel eens een keer een project over de kop. Ja,
wat is dat over de kop?
Het loopt uit budget. We hebben er te veel tijd voor nodig. Er wordt iets opgeleverd waarvan de klant zegt, nou, dit had ik eigenlijk niet bedoeld. Ja, dat kan gebeuren. En gelukkig, er vallen geen doden. We zijn geen ziekenhuis. Dus alles is te repareren. Maar ja, dat levert natuurlijk wel weer wat gestress op. Want dan moet er iemand bijspringen. Dan moet er wat gerepareerd worden. Ja, dat soort zaken gebeuren. Waar gewerkt wordt, maak je fouten. En toen ik in mijn eentje begon 5 jaar geleden, heb je alles in eigen hand. En als dan een keer fout gaat, heb ik het zelf fout gedaan. Ja, maar dat is wel lekker. En dan als je het fout
dat
doet,
is ook weer
dan
heb uren je het, business. Dat is ook uren wel weer een verband. Ja.
Ja. Maar dan heb je het in ieder geval zelf gedaan. Dan kun je er ook zelf bij springen. Dan trek je een keer een weekend door, is de klant tevreden en dan werkt het weer. Ja, als je nu met 10 man bent, Ja, dan gaan die 10 mensen, die gaan allemaal dingen zitten doen waar jij geen weet meer van hebt. Gelukkig maar, want anders dan dat zou ik niet trekken, zeg maar. En dus dat die balans in dat loslaten versus de eindverantwoordelijkheid dragen vind ik nogal wat lastig.
En wat past het meest bij jou? Grip of vertrouwen?
Vertrouwen.
Oké. Okay.
Ja. Ik wil erop vertrouwen dat mijn mensen die werk doen bij onze klanten, hoog opgeleid zijn, kennis van zaken hebben, dat die zelf de juiste beslissingen kunnen nemen.
Ja. Toch wel. Toch interessant, wel. Want ik dacht bij jou dan van toch weer grip. Zo van toch weer dingen terugpakken of zo. Ik heb dat zelf ook wel inderdaad.
Soms moet je. Als een keer echt wat aan de hand is, dan natuurlijk, dan spring je bij. En dan ga je het proberen te organiseren. Ja.
Is iedereen vangbaar?
Ik denk het wel. Ja.
Interessant. Dus je kan ook dingen loslaten. En dus ook... zit daar een grens aan of zo? Ben jij vervangbaar bijvoorbeeld?
Ik denk het wel. Ik hoop steeds meer, onder andere door te productizen. Ik ben met best wel wat ervaring in dit vak gaan ondernemen. De eerste versie van het product dat wij hebben geleverd, dat kwam uit mijn hoofd. Ja, daar weet je alles van. Je hebt iets gebouwd. Je weet letterlijk van elke regelcode die erin zit, weet je waar die vandaan komt, wat die doet, waarom die dat doet. En op dit moment zijn we een paar versies verder. Ja, en zitten daar meerdere mensen aan te werken. Ja, als ik daartussenuit stap, dat is misschien vervelend voor de organisatie. Ik doe nog best wel veel. We zijn maar een klein bedrijf wat dat betreft. Maar dat, ja, ik ben niet meer onvervangbaar daarin. En ik hoop dat hoe groter wij worden, hoe minder noodzakelijk het is dat ik daar nog bij aanwezig ben.
Nieuwe jaar komt eraan. Wat is je goede voornemen als ondernemer?
Is nog meer loslaten. Ja, maar daar de balans in vinden.
Maar hoe dan? Hè? Ja, want iedereen wil dat. Ik wil dat ook. Maar hoe ga je dat fixen?
Voor mij zit het erin dat ik goede kaders kan stellen. Dat mensen weten wat ze moeten doen en waarom. Maar dat dat niet gemicromanaged hoeft te worden. Maar als jij de vrijheid krijgt om de juiste dingen te doen, dus dingen die goed zijn voor onze klant, die goed zijn voor ons bedrijf, goed zijn voor onze collega's. Ja, dan als je daarin houdt, dan is elke beslissing die je neemt, dus denk ik automatisch een goede beslissing.
Ja.
En die kan wat beter of wat slechter zijn. Maar dan ga je de goede richting op in elk geval.
Bas, stop met uren verkopen. Ga in ieder geval aan productizing werken. Ik denk dat die boodschap wel duidelijk is. Of ga het in ieder geval verkennen. Dat zou ik een mooi startpunt vinden. We gaan naar een laatste vraag. We gaan naar de afronding van deze aflevering. En jij mag een vraag stellen aan de ondernemer die nu luistert of kijkt. Is er een vraag die jij mee wil geven?
Ja, als je nog jouw klanten afrekent op uren, op nakalculatie. Ik heb zoveel uur gewerkt afgelopen maand. Dit is de rekening die je krijgt. Welke componenten zitten daarin die je als een product had kunnen verkopen? En ga dat bij je volgende klant doen. Bij je volgende offerte of... Ja.
Mooi. Meteen ook actie ondernemen. Dus love it. Dankjewel Bas.
Dankjewel dat je hier weer mag zijn.
Top. En natuurlijk jij bedankt als je geluisterd of gekeken hebt naar Groeivoer. Wil je meer weten over Bas, voeg hem vooral even toe op LinkedIn. Als je met hem wilt chatten, kom even in de Groeivoer WhatsApp groep. Die kun je in als je mij een berichtje stuurt. Vond je deze aflevering waardevol? Deel deze dan in je netwerk of laat even een review achter. En graag tot de volgende aflevering. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt. En misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond. En ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media. Bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen, verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.